Welkom bij de podcast Bezint eer je een boer bemint. In deze reeks geven we tips en tricks aan alle toekomstige onderneemsters op land- en tuinbouwbedrijven. Want wie trouwt met een boer, trouwt ook met zijn bedrijf. En dat heeft zo zijn consequenties. Via getuigenissen helpen we je graag bij jouw traject. Want bezint eer je een boer bemint. In deze aflevering hoor je de getuigenis van Emma. Zij trouwde met een boer en kwam toch voor enkele verrassingen te staan. Anne Neff, expert van het Landelijk Infopunt voor Vrouwen, of kort gezegd LIF, helpt Emma bij haar vragen. Emma stelt zichzelf even voor.
Ik woon in een appartement in een kleine stad waar ik ook lesgeef. Ik doe het ontzettend graag. Ik haal superveel energie uit mijn job. In mijn vrije tijd spreek ik af met vrienden, collega's en kan je me ook een aantal keer per week in de fitness terugvinden. En dan is er ook nog Janus. Hij is mijn vriend en ik zie hem ongelooflijk graag. Ik droom ervan om met hem te trouwen, een groot feest te geven, kindjes krijgen samen. Janus is landbouwer en mijn vriendinnen vinden dat super romantisch, maar ze vragen zich eigenlijk wel af als ik zou kunnen wennen aan het leven op het platteland, want ze vinden mij echt een typische stadsmus. Janus woont op de boerderij met zijn ouders en hij werkt daar ook. Bedoeling dat hij later de boerderij zal overnemen. Ondertussen heb ik zijn ouders al een aantal keer ontmoet en het zijn echt wel vriendelijke en gezellige mensen. Maar aan de keukentafel gaat het bijna altijd over de landbouw, de boerderij, dat soort toestanden allemaal. Ik vraag me af, gaat dat altijd zo zijn? Gaat Janus ook zo worden? Want nu is dat nog niet zo, maar wat gaat dat geven in de toekomst? En ik zou ook wel eens graag over iets anders praten, over het lesgeven, over mijn vrienden, dat soort dingen. Zondagavond wou Janus me graag eventjes apart spreken. Ik wist totaal niet waar ik mij aan kon verwachten. En opeens vroeg hij als we konden gaan samenwonen. Ja, natuurlijk wil ik gaan samenwonen. Ik droom er al zo lang van. Maar hij stelde dan voor om in het huis van zijn grootouders te gaan wonen, dat nu leeg staat, maar dat wel vlak bij de boerderij gelegen is. Dus voor hem een ideaal scenario. Zo kan hij meer tijd bij mij spenderen, maar is hij ook vlak bij de boerderij als er iets scheelt. En zo kan ik ook een beetje wennen aan het leven op het platteland, want ja, ik ben dat uiteindelijk echt niet gewoon. De ouders van Janus hadden al besproken dat ze ons geen huur gingen vragen. Zo kunnen we wel sparen voor later en eigenlijk zit daar wel iets in. Maar ik begon toch een beetje te twijfelen. Voor mij hangen er wel veel gevolgen aan vast. Ik moet ineens rekening houden met woon-werkverkeer. Ik ga minder kunnen afspreken met vrienden of collega's. Ik ga ook veel minder naar de fitness kunnen gaan, want ja, er is geen fitness vlakbij. En opeens voelde ik me wel een beetje boos worden, want eigenlijk waren al die dingen achter mijn rug om geregeld en had ik geen inspraak gehad. En ik ben wel iemand die graag overlegt en dingen samen afspreekt in plaats van het te laten gebeuren.
Emma en Janus zijn overduidelijk een dolgelukkig verliefd paar. Ze maken toekomstplannen, ze hebben elkaar gevonden. En toch voelen we al onmiddellijk dat er zich ook al een aantal uitdagingen aandienen. Al was het maar dat de verschillende werelden een beetje met elkaar beginnen te wrijven en dat er toch wel wat wrevel ontstaat. Waar Emma mee gewrongen zit, is dat Janus het eigenlijk al met zijn ouders besproken heeft, nog voor hij de kans nam om het met haar te bespreken. En zo kreeg zij het gevoel dat het allemaal achter haar rug al geregeld was, haar toekomst vast ligt, misschien vastgeroest ligt, en dat doet haar toch wel even naar haar keel grijpen.
Ik voelde me er precies nog niet helemaal klaar voor om zo ineens te gaan samenwonen. Alles was al geregeld achter mijn rug. We moesten geen huur betalen. We zouden in het huis van zijn grootouders gaan wonen. Het leek wel alsof het zo moest zijn zonder dat ik er iets aan te zeggen had. Dus het maakte mij eigenlijk wel een beetje boos. Maar ja, zoals het gaat in een goede relatie probeert je tot compromissen te komen. En zijn we eens naar het huis gaan kijken. Ja, eerst dacht ik, wat een oude boel is dat hier? Maar we zijn dan overeengekomen dat we het zouden verbouwen vooraleer we er zouden intrekken. En daar kon ik me dan wel in vinden, omdat we het op die manier meer tot ons huis zouden maken.
In deze situatie is het dus heel belangrijk dat er gepraat wordt. Op de eerste plaats tussen Janus en Emma, om te kijken wat de verwachtingen zijn, hoe dat ze hun huis willen inrichten, wie de boodschappen gaat doen, de taakverdeling en dergelijke meer. Wanneer Janus verwacht dat Emma zeker komt helpen, dat er een aantal afspraken zijn tussen het koppel onderling, maar ook met de familie die op dat erf, op dat bedrijf rondloopt. Dat zijn de ouders van Janus, maar misschien ook nog een vorige generatie of kinderen, kleinkinderen die misschien door de oma worden opgevangen. Het moet duidelijk zijn dat Emma en Janus toch wel wat privacy willen. Het kan niet de bedoeling zijn dat iedereen bij hen zomaar binnenloopt als ze een pak suiker vergeten zijn, bijvoorbeeld. En ook Emma's zelfstandige vrouw, zelfstandige jonge vrouw, gaat het niet kunnen appreciëren als de mama van Janus zelf uit ongerustheid om 2 uur komt kijken of ze eindelijk thuis komt na een uitje met haar vriendinnen. Privacy is in deze toch wel een onderwerp dat op tafel gaat moeten worden gelegd. Wat mag Emma? Waar moet Emma toch ook wel rekening mee houden? Als zij het midden in de nacht met een luide radio op het erf gereden komt, dan is die oma misschien ook wakker. Dus er gaan al een aantal situaties geschetst moeten worden, zodat iedereen wel een beetje de krijtlijnen van het samenleven begrepen heeft. Anderzijds zal haar arbeid, haar werk en haar inkomen zeker geapprecieerd worden. En je voelt dat nu al. Die ouders zijn eigenlijk blij dat Janus iemand in het leven gaat krijgen die naast hem gaat staan. Die samen met hem het bedrijf misschien gaat willen runnen, maar die hem ook gaat ondersteunen in toch zijn loodzware taak in de landbouw vandaag, is het belangrijk dat we zo'n partner vinden om het samen met elkaar te kunnen doen. Maar dat betekent ook dat Janus met Emma over het bedrijf zal moeten praten. En ook een beetje financiële zaken gaat moeten toelichten. Een beetje gaat moeten vertellen wie er op dat bedrijf komt en wie niet. En haar ook gaat moeten betrekken, bijvoorbeeld bij nieuwe aankopen, bij nieuwe plannen, zodat zij mee kan evolueren in dat bedrijf. Dus afspraken en goede communicatie, dat is de tip die ik in deze toch heel graag zou willen benadrukken. Het is van goed belang of van groot belang dat ze samen een goede start kunnen nemen.
Het gesprek met Janus en zijn ouders heeft uiteindelijk wel deugd gedaan. Het was niet gemakkelijk en ik begon eraan met een heel klein hartje. Maar achteraf gezien heeft het toch wel wat dingen uitgeklaard. Zoals ik juist zei, het was niet gemakkelijk, want uw gevoel uiten... Ja, niet iedereen is daar even straf in. En dat zal ook wel gelden voor Janus en ouders. Maar ik ben echt, echt blij dat we dat samen gedaan hebben.
Emma en Janus staan aan het begin van hun leven. En ze kiezen ervoor om voorzichtig te vertrekken en in eerste instantie feitelijk te gaan samenwonen. Ze willen graag sparen voor een huwelijk, voor een groot feest. En in deze instantie hebben ze nog eerst andere kosten te maken. Bijvoorbeeld de renovatie van dat pand is toch nog niet helemaal klaar. Emma engageert zich om een stukje mee die kosten te dragen en ineens realiseert ze zich wel, en vandaar dat Emma hier heel terechte vragen stelt, ineens realiseert ze zich, maar wat als er iets gebeurt met Janus? Stel dat hij overlijdt, een ongeluk heeft, of stel dat de relatie toch geen lange houdbaarheidsdatum heeft en ik heb mijn geld in het huis van de ouders gestoken, hoe ga ik daardoor terug kunnen recupereren, mijn spaarpot die ik had? In België kan je kiezen tussen 3 samenlevingsvormen. En men zegt soms, voor de grap, het is de magere melk, de halfvolle melk of de volle melk. En het huwelijk is de meest automatische samenlevingsvorm, de bescherming die je kunt geven als partners aan elkaar en wordt dan vergeleken met de volle melk. Het wettelijk samenwonen is die halfvolle melk. Omdat er daar wel bescherming is met betrekking tot de gezinswoning en de goederen die in die gezinswoning zijn, eventueel dingen die we samen hebben aangekocht, maar voor de rest is er geen bescherming naar de partners toe dat zij automatisch iets erven of automatisch ergens zouden mogen blijven. Dat is geen automatisme bij wettelijk samenwonen. En bij feitelijk samenwonen hebben we eigenlijk bijna geen vangnet. Vandaar het beeld van de magermelk. Hè. Alles wat je daar wilt beslissen of aan elkaar geven, als je dus beweging wil maken om elkaar te beschermen, ga je actie moeten ondernemen om dat ook effectief op papier te zetten. Daarom dat ik heel vaak tegen koppels zeg, het is niet omdat je het huwelijk uitstelt, omdat je nog wat moet sparen om dat grote feest te geven waar je van droomt, dat je op dit ogenblik geen actie moet ondernemen om elkaar, afhankelijk van de gekozen samenlevingsvorm, elkaar toch wat te beschermen. En daarom denk ik heel vaak, de eerste stap die je moet zetten als je van plan bent om een samenlevingsvorm aan te gaan, is even contact opnemen met een notaris. Bezoek bij de notaris is altijd de eerste keer gratis en hij gaat jullie kunnen helpen, ook als je niet huwt. Welke afspraken moeten wij op papier zetten? Welk samenlevingscontract kunnen wij opstellen, zodat we elkaar toch wel maximaal beveiligen, moest er ergens iets verkeerd lopen?
Ik denk eraan om vanaf volgend schooljaar deeltijds te gaan werken. Wat betekent dat ik dan meer tijd op het bedrijf kan doorbrengen en Janus meer kan helpen op het bedrijf met allerlei taakjes. Ik weet nog niet zo goed hoe zijn ouders er tegenover staan, maar ik zou toch ook graag daar het gesprek over aanknopen van hoe zie ik de toekomst, hoe zien zij de toekomst, hoe zien we samen de toekomst, niet alleen als koppel, maar ook voor het bedrijf. Dat ook die dingen duidelijk worden en dat er niet opnieuw achteraf wrevel of misverstanden zouden ontstaan. Maar voorlopig wil ik toch liever mijn job behouden, zodat ik ook zeker ben van mijn loon. Langs de andere kant zou ik de optie misschien wel openhouden om deeltijds te gaan werken, want ik vind het eigenlijk wel leuk om Janus te helpen op de boerderij.
Vrouwen op bedrijven zijn heel vaak speelfiguren die heel veel verschillende balletjes in de lucht moeten houden. Ze zijn aan het jongleren tussen hun taak als moeder op het bedrijf, hun taken op het bedrijf, hun taken buiten huis. Nu zien we dat de vrouwen op bedrijven, om al die taken gecombineerd te krijgen, heel vaak automatisch keuzes gaan maken om nog op adem te kunnen komen. En heel vaak zien we die vrouwen het reflex krijgen om deeltijds te gaan werken, vrijwillig deeltijds te gaan werken. Maar dat deeltijds werken brengt heel veel vrouwen in een sociale zwakke positie. Want door het feit dat ze deeltijds gaan werken, krijgen ze ook maar een deeltijds loon, deeltijds extra legale voordelen. Als ze ziek worden, worden bepaalde toelagen en uitkeringen berekend op het deeltijdsloon. Deeltijdspensioen, ook al ligt een jonge vrouw daar misschien niet onmiddellijk van wakker, het heeft toch wel zijn gevolgen op lange termijn. En ook Emma maakt hier die keuze om vrijwillig deeltijds te werken om alles gecombineerd te krijgen. Ze wil de perfecte vrouw zijn voor haar Janus, ze wil de perfecte schoondochter zijn, misschien op termijn de perfecte moeder, perfect meedraaien op het bedrijf waar ze wel meer en meer goesting in krijgt. En daardoor gaat ze automatisch haar job gaan afbouwen. En dat is jammer, want er zijn nog andere mogelijkheden om toch uw loopbaan gecombineerd te krijgen met taken op het bedrijf en met gezinstaken.
Vanaf volgend schooljaar stap ik over van een voltijdse baan naar 50% werken als juf. Ik heb er lang over getwijfeld, maar de taken op het bedrijf nemen toe en om alles op een aangename manier gecombineerd te krijgen, heb ik daarvoor gekozen. En ook wel omdat ik op die manier nog contact kan houden met mijn collega's. En als ik dan toch naar de stad moet gaan om les te geven, kan ik misschien ook nog wel tegelijk eens wat vrienden zien.
Emma had andere keuzes kunnen maken. En misschien had ze zich beter kunnen laten informeren op voorhand voor ze bepaalde loopbaankeuzes gemaakt heeft. Ze had het kunnen opvangen door in haar loontrekkende job in tijdskrediet te gaan, misschien onbetaald verlof op te nemen, maar andere keuzes te maken die ze nu gemaakt heeft in plaats van dat vrijwillig deeltijds werken. Het vervelende is, in de sociale zekerheid hebben we drie stelsels. Je kan zekerheid opbouwen als loontrekkende, als zelfstandige of als ambtenaar. En die stelsels zijn niet altijd op elkaar afgestemd. Emma, die deeltijds kan werken, of wil werken, blijven werken, kan zich niet deeltijds verzekeren voor het stukje taak dat ze ook heeft op het bedrijf. Die combinatie is niet mogelijk. Dus in deze moet ik Emma aanraden om minstens 80% te blijven werken of misschien ineens minder dan deeltijds te gaan werken, 40%. In dat geval heeft ze de mogelijkheid om zich ook als zelfstandige aan te sluiten in hoofdberoep of als meewerkende partner onder het maxi-statuut en gaat ze haar sociale rechten voor het geheel voor de 100% kunnen opbouwen in het zelfstandige statuut. Veel beter dan 50% werken is even misschien ook de radicale keuze maken van ik ga helemaal stoppen als loontrekkende en ik ga onmiddellijk in het bedrijf instromen in hoofdberoep of als meewerkende echtgenote en daar mijn sociale zekerheid helemaal in opbouwen. Haar voornaamste motivatie om vrijwillig deeltijds te blijven werken is het behouden van de sociale contacten. voor die sociale contacten, voor het behouden van die sociale contacten, bestaan natuurlijk alternatieven. Het hebben van een netwerk als onderneemster is zeer, zeer belangrijk. En ook het verenigingsleven rond zelfstandige ondernemers is zeer divers. En dus raad ik Emma aan om ook eens te kijken naar andere mogelijkheden dan enkel buitenhuiswerk.
Doordat ik mijn collega's en vrienden heel vaak zag, als ik nog in de stad woonde, had ik eigenlijk niet echt behoefte aan een netwerk rond mij, want dat had ik eigenlijk al. Maar nu dat ik op het platteland leef en deeltijds ga werken, ligt het toch wel anders. Janus zijn mama is altijd heel enthousiast aan het vertellen over het verenigingsleven, maar ik heb er eigenlijk nooit niet bij stilgestaan omdat ik die behoefte niet had. Maar nu begint het toch wel te kriebelen en op een gegeven moment ben ik gezwicht. Eigenlijk niet door Janus zijn mama, maar door zijn nicht Karen, die ook heel actief is en heel gedreven. En op een goede dag ben ik dan toch maar meegegaan. En wel, dat viel mij daar heel goed mee. Ik had in mijn hoofd dat er allemaal 50-plussers zouden zijn die daar een koffieklet zouden houden. Maar eigenlijk was het een hele leuke bende vrouwen die het over allerlei thema's hadden. En ik voelde me daar eigenlijk wel thuis. Dus dat was echt tof.
Ik ben zeer blij om te horen dat Emma aansluiting vindt bij Karen en bij de vrouwenvereniging waar Karen toe behoort. Het is belangrijk om eens te kunnen ontspannen, om eens te kunnen bijpraten, eens te zeuren over de kinderen en over de echtgenoot bijvoorbeeld. Het is een uitlaatklep om eens eventjes tot rust te komen en rust te vinden. Maar meer dan de koffieklets moet zo'n plek of kan zo'n plek ook voedsel bieden. Het is namelijk zo dat in de landbouwsector de dingen heel rap veranderen. En we moeten mee zijn met de innovatie, met de nieuwe teeltechnieken, met de nieuwe regelgeving. En eigenlijk kan er niemand beter dan soortgenoten daar met u over nadenken over hoe moeten we dat nu concreet maken, hoe kunnen we dat gaan toepassen. Dus zo'n vrouwenvereniging is meer dan een koffieklets. Het biedt u ook de nodige bagage, de nodige voedsel om met twee voeten in de praktijk te staan.
Het is op een van die vormingen dat ik voor het eerst hoorde over het bestaan van LIV. En dat is het Landelijk Infopunt voor Vrouwen. Had ik het maar veel eerder geweten. Je kan er terecht met al je vragen. Vanaf het moment dat je nog maar denkt aan samenwonen met een partner die actief is op een land- of tuinbouwbedrijf. Tot trouwen, tot ja, aan je pensioen, met alles. En het toppunt van de zaak is dat je ook nog degelijk onderbouwd advies krijgt waar je echt mee aan de slag kan voor je eigen situatie.
Net zoals Emma vinden meer en meer vrouwen de weg naar het Landelijk Infopunt. Met het Landelijk Infopunt willen we vrouwen versterken in hun ondernemerschap. We willen luisteren naar de problemen, naar de verhalen. En we willen mee nadenken naar een oplossing op maat van die vrouw. Die vrouw staat centraal in die adviesvraag en kijken hoe dat we ze kunnen versterken bij het ondernemen, op het bedrijf of in de sector.
We zijn nu enkele jaren verder en ondertussen zijn Janus en ik getrouwd en hebben we het feest van onze dromen kunnen geven. We zijn ook verhuisd naar het huis op de boerderij. En ook hier droom ik ervan om er onze thuis van te maken. Sinds vorig jaar werk ik ook voltijds op het bedrijf. Mijn voornaamste taak is eigenlijk de administratie op orde houden. Het geeft mij een fijn gevoel dat Janus mij daar volledig in vertrouwt. Sinds enkele dagen weet ik dat ik zwanger ben en ik kijk er enorm naar uit om Janus het heugelijke nieuws te vertellen.
Je luisterde naar de getuigenis van Emma Janssens, aangevuld met tips van Anne de Neff van het Landelijk Infopunt voor Vrouwen. Wil je meer informatie over de thema's die aan bod kwamen of zit je zelf met vragen? Neem dan zeker contact op met het Landelijk Infopunt voor Vrouwen. Want wij, we zijn er voor jou. We zijn een bruisend netwerk van ondernemende vrouwen die vrouwen op land- en tuinbouwbedrijven de plaats willen geven die ze verdienen. Meer weten over onze ontmoetingen, vormingen en opleidingen? Neem dan zeker een kijkje op samenferm.be/fermvooragravrouwen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door ondersteuning van het departement Landbouw en Visserij. En voor de uitwerking werd beroep gedaan op het netwerk van Ferm voor Agravrouwen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.